mag ik vanmiddag het woord van de Heer onze God verkondigen, zoals wij dat hebben samengevat in zondag 17 van de Heidelbergse Catechismus. Zondag 17. Wat is voor ons de waarde van de opstanding van Christus? Ten eerste heeft hij door zijn opstanding de dood overwonnen. Om ons te doen delen in de gerechtigheid die hij door zijn dood voor ons had verworven. Ten tweede worden ook wij door zijn kracht nu al opgewekt tot een nieuw leven. Ten derde is de opstanding van Christus voor ons een onderpand van onze opstanding in heerlijkheid. Als ons antwoord en amen zingen wij straks na de preek van Psalm 22, vers 13 en vers 14. Psalm 22, vers 13 en 14 zingen we als ons antwoord en ons amen op de preek. Gemeente van ons Heer Jezus Christus, hoe bemoedigen wij elkaar als we met elkaar spreken over al die dingen die er in ons leven gebeuren. Dat zijn soms hele goede gesprekken. En vertrouwelijke gesprekken waarin we echt iets van onszelf aan een ander durven laten zien. Iets vertellen van onze angst die we kunnen hebben of onze onzekerheid op tal van punten of onze bezorgdheid. U weet, daar kan een hart helemaal vol van zijn. Daar willen we dan graag met iemand over praten. En wat een feest als dat ook kan, hè? Als er geluisterd wordt. En je kunt met elkaar van hart tot hart spreken over wat je zo intens kan bezighouden. Maar waar je nou niet direct te koop mee loopt, om zo te zeggen. En hoe bemoedigen we elkaar dan, hè? Als christen? Hebben we het dan bijvoorbeeld wel eens over de opstanding van onze Heer Jezus Christus? Of over de kracht van die opstanding. Over het leven dat in en bij hem vast en zeker is. Ik zou me kunnen voorstellen dat er twee redenen zijn om dat niet te doen. De eerste is dat het voor een ander zou kunnen lijken dat hij niet serieus wordt genomen. Dat het te gemakkelijk is om na het aanhoren van al die moeite en problemen of zorgen tegen een ander te zeggen dat er dan toch maar een nieuw leven in Jezus Christus is. Ja, alsof die pijn en die angst en die bezorgdheid daarmee dan eigenlijk niet meetellen voor wie gelooft. De ander moet niet denken dat we er al te gemakkelijk over willen denken en praten. Of dat we de ander in zijn zorgen maar afwijzen. En dat kan dan zomaar wel de indruk geven als we zeggen, maar Jezus Christus is opgestaan en houd je daar nou maar aan vast. Dat klinkt zo gemakkelijk. De tweede reden om dat maar niet al te snel te zeggen, over die opstanding van de Heer Jezus Christus te beginnen, hangt dan eigenlijk met de eerste samen, want dat is ook nog zo ver weg. Dat nieuwe leven in Jezus Christus. En wat de Bijbel zegt over daar zal geen pijn meer zijn en daar zal geen rouw meer wezen en God zal alle tranen van de ogen afwissen. Dat is nog zo ver weg dat het bijna wat onnatuurlijk lijkt om een ander te vertellen nadat hij zijn hart bij je heeft uitgestort. Ja, maar weet je, de Heer Jezus is opgestaan. Want dat is wel waar, maar dat lijkt helemaal geen goed antwoord te zijn op die speciale en die persoonlijke moeilijkheden waar die ander dan in zit en het mee te maken heeft. En dus vieren wij over het algemeen de opstanding. En we lezen van de opstanding en we horen van het nieuwe leven. Maar gemeente, hoe werkelijk is dat nou voor ons? Hoe leeft dat nou in de gesprekken die we met elkaar hebben? Is het nou met ons als Petrus dat zo juichend schrijft, hè, aan het begin van zijn eerste brief, dat wij door de opstanding van Jezus Christus uit de doden door God zijn wedergeboren tot een levende hoop? En wat betekent dat dan als die levende hoop maar een verslagen hoopje mens is geworden? Want Paulus die zegt dat zo tegen die Thessalonicenzen in vers 18 van hoofdstuk 4. Vermaan of bemoedig, hè. Zo mag je dat ook wel vertalen, bemoedig elkaar met deze woorden. Maar leven wij niet veel meer met de dood en met de afbraak voor ogen dan met de opstanding en de opbouw? Kijk, dat zijn vragen die je ertoe doen nu we met elkaar bij zondag 17 staan. Want het wordt ons heel persoonlijk, het wordt ook haast confronterend gevraagd. Daarin vraag 45. Wat is voor ons de waarde van de opstanding van Christus? Het thema voor de preek is de kracht van de opstanding. Ons leven is een voortdurend sterven, dat is het eerste. En ons sterven is een eeuwig leven. Dat is het tweede. De kracht van de opstanding. Ons leven is een voortdurend sterven. En ons sterven is een eeuwig leven. Ja, het is opvallend dat zondag 17 zo kort is, gemeente. En het is ook opvallend dat er meteen naar de waarde van de opstanding wordt gevraagd. U zult wel zeggen, nou ja, maar er wordt wel meer gedaan. Er wordt wel meer gevraagd naar de waarde van wat de Heer Jezus heeft gedaan. En dat is zo. Maar er wordt ook steeds bijgevraagd, en daar begint het ook over het algemeen wel mee. Hè, wat belijdt u met de woorden uit de apostolische geloofsbelijdenis? En dat kunt u natuurlijk meteen zien in vraag 35. Hè? Wat belijft u met de woorden die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria? En vraag 37, wat belijdt u met het woordje geleden? Vraag 46, en wat belijdt u met de woorden opgevaren naar de hemel? Maar dat ontbreekt dus in zondag 17. En juist in die eenvoud... Juist in die eenvoud ligt een heleboel kracht. Want het feit van de opstanding wordt dus niet eens besproken. Dat staat wel zo onwrikbaar en zo onlogenbaar vast. Daar zijn zoveel getuigen van en daar wordt zo krachtig getuigenis van gegeven, ook in het Nieuwe Testament, dat de catechismus dat niet eens behandelt. Het was ook geen thema in die dagen. Christus is opgestaan. En als dat niet het geval zou zijn, hè, dan waren we de beklagenswaardigste van alle mensen, zegt Paulus in 1 Korintiërs 15. Want dan zouden we een hoop koesteren, dan zouden we een levensverwachting hebben die helemaal nergens op gegrond zou zijn. Dat leven van Jezus, dat is de grond van mijn bestaan. Ik heb geen doden, maar ik heb een levende heiland die de dood heeft overwonnen. En zo is het, alleen leven wij ook zo. En bemoedigen wij elkaar ook zo. Is dat nou een levende werkelijkheid die door al ons spreken en troosten heen te zien en te voelen is? Leven wij en voelen wij en denken wij en spreken wij uit de kracht van de opstanding? Als je dan vraagt, maar wat is dat dan, leven uit de kracht van de opstanding? Dan is dat dit. Dat is leven namelijk in de gemeenschap met God. Vanuit de veilige en de heerlijke zekerheid dat er tussen u en de Here niets meer instaat, dat u er vanaf zou kunnen houden om de Here in alles erbij en erbij aan te roepen. En zoals dat in het avondmaalsformulier natuurlijk ook zo prachtig mooi staat. Dat wij door God waardig zijn bevonden om bij hem een plaats aan tafel te krijgen. Niet straks pas, maar nu al. Als een erfgenaam van het eeuwige leven. Dat is leven uit de kracht van de opstanding. Een burger zijn van het hemelrijk en weten dat je hier geen blijvende stad hebt. Maar dat je een pelgrim bent op weg naar een beter vaderland. Terwijl je onderweg mag zeggen dat je reist en optrekt nota bene in het licht van Gods tegenwoordigheid. Hè? Zoals Israël door de woestijn trok met voor zich die wolk die 's nachts verlicht was. En onderweg al wist dat er een land beloofd was dat ze mochten gaan bewonen. Want dat is wat de opstanding wil zeggen. En ik hoop dat we wat dat betreft toch wel wat verder zijn gekomen dan de discipelen. Die van de opstanding zelf niet zoveel begrepen. Maar zich vooral verheugden in het feit dat hun meester er weer was. Want wat waren ze bang en onzeker geweest en wat was het een zwarte dag in hun leven. Dat ze de Heer Jezus gekruisigd zagen worden en moesten wegdragen naar een graf. En hun hele wereld stortte in elkaar en ze wisten werkelijk niet hoe ze nu nog verder moesten. Want ze hadden alles gegeven. En ze waren in feite nu vogelvrij en werkloos. Want ze hoorden erbij, hè, bij deze Jezus. Maar gelukkig zeg, daar was die weer. En nu kwam alles goed en kon het leven weer op dezelfde voet verder. Wat een wonder en wat een troost dat hij toch op die derde dag bleek te leven. Ik zei dat ik hoopte dat het met ons toch iets verder is gekomen. Is het ook niet voor ons zo, broeders en zusters, dat wij liever Pasen dan Goede Vrijdag vieren? Omdat je het met Pasen mag hebben over een levende heiland. En dat voelt altijd beter dan dat ze jouw Heer Jezus Christus van een kruis afhalen, is het niet? Hey, op Golgotha sta je machteloos toe te kijken. Maar in de hof van Jozef van Arimathea beleef je een soort van triomfgevoel. Ja, als je die wachters van dat Romeinse Rijk als dood ziet worden en het graf open is, zie je wel, ze kunnen hem toch niet tegenhouden. En zo is het ook. En broeders en zusters, wat houdt u dan nog tegen? En wat houdt ons dan nou nog tegen? En als u dan vraagt hoezo, dan zeg ik, wat houdt u dan nou nog tegen om met God te leven dan? Wat ligt nou door die opstanding, dat hele leven van u en van mij, niet te schitteren onder de blijde boodschap dat het volbracht is? En dat er weer gewandeld kan worden in de tegenwoordigheid van God. Is nou niet alles anders in uw leven geworden? En mag nou ook niet alles anders getaxeerd worden en geproefd en beleefd? Wat is nou de waarde? Wat is nou het gevolg van de opstanding? U zult zeggen, ja, de waarde is dat de dood is overwonnen. En dat Jezus Christus sterker blijkt dan het graf. En dat is ook waar. Maar hij stond niet op voor zichzelf, hoor. Om iets te bewijzen. Weet u, hij had dat niet nodig. Hij is hier op aarde ook helemaal niets komen doen voor zichzelf. Hij is niet geboren voor zichzelf. Hij is niet gestorven voor zichzelf. Hij is niet begraven voor zichzelf. Hij is ook niet opgestaan voor zichzelf. Hij deed dat voor ons. En wat leert ons dan een open graf? Dat de dood is overwonnen, zeker. Maar wat betekent dat dan? Bij dood denken wij, vermoed ik, vooral aan het sterven en aan het graf. En aan de troost dat er een opstanding ten eeuwige leven is. En ook dat zal waar zijn. Maar dat komt pas in zondag 19. En dat komt pas in zondag 22 aan de orde. Dat is het sluitstuk. Dat is de slotfinale, om zo te zeggen. Maar vandaag dan, wat betekent dan vandaag dat Jezus leeft voor ons? Dat Jezus leeft? Zeker. Maar zegt u het dan met Paulus er meteen ook bij? En ik met hem? Want de dood is overwonnen en nu sterf ik van mijn zonden af. En nu mag ik leven met en voor God. Nu word ik waardig bevonden om een plek aan de tafel van mijn God en Vader in de hemel in te nemen. Nu staat de kring van het gezin ook voor mij wijd open. Nu word ik welkom geheten. Nu mag ik zingen van die vaderarmen die met erbarmen om een heen geslagen worden. Nu mag ik rusten aan het hart van mijn Vader in de hemel. Nu mag ik huilen en lachen en leven voor hem. En met Christus ben ik gekruisigd. Daar werden mijn zonden weggeslagen. Daar werd de akte van beschuldiging aan een kruis genageld. Christus droeg de vloek voor mij. Maar met Christus ben ik ook opgestaan. En mag ik vervuld zijn van zijn zegen, dat ik mens ben voor het aangezicht van God. Denk niet dat dit een moeilijk punt voor ons alleen is, hoor. Er wordt in de schrift niet voor niet zoveel en zo indringend en zo vaak gesproken over dat leven van hen die in Christus zijn opgestaan. Want weet u, het dringt zo moeilijk door. Het lijkt zo ver weg nog. Zo onwerkelijk. Omdat ons leven een voortdurend sterven is. Omdat u en ik nog zuchten onder het lijden van de tegenwoordige tijd. Omdat we hier nog alle dagen aangevochten en beproefd worden. Omdat het leven met God en het leven voor God nog zoveel laat zien van de oude mens en de dood. En dat bedoel ik niet alleen maar de dood van het kerkhof, maar van de dood van de mens die dood is voor God. En de mens die niet anders weet dan dat het voor een mens gegeven is eenmaal te leven en dan te sterven en daarna het oordeel. De mens als in de dagen van Noach. Waar ze aten en dronken, het een huwelijk namen werden genomen, het alledaagse zeg maar. Van dagen met grote blijdschap en dagen van een heel diep verdriet. Dagen van u en van mij. Waarin een mens zich gelukkig prijst als hij zijn hart kan uitstorten. Omdat er ook zoveel zijn die moeten zeggen in deze wereld, ik heb geen mens. Maar gemeente, de kracht van het leven ligt in de opstanding. En want bij dat open graf vindt een mens de vrijmoedigheid om te zeggen, ik zal opstaan. En ik zal naar mijn vader gaan. En ik zal tegen hem zeggen, vader, ik heb gezondigd tegen de hemel en voor u. En laat me dan maar bij uw knechten mogen horen, maar wijs mij niet af, want ik wil een plek aan uw tafel ontvangen. En dat kan en dat mag die mens zeggen, want hij ziet het open graf van Jezus Christus, die de dood heeft overwonnen en door de Vader is opgewekt. Want deze mens mag leven tot in eeuwigheid, de Zoon, de geliefde in wie de Vader een welbehagen heeft. Kijk eens, met Pasen dachten die discipelen dus, gelukkig, hij is er weer. En ze kwamen niet veel verder dan dat. Want ze waren verdrietig dat hij er vanaf die vrijdag niet was. Maar wat ze niet begrepen, dat is dat Pasen wil zeggen dat ik mag uitroepen, gelooft zij God, ik ben er weer. Want ik hoor bij hem. Bij die tweede Adam hoor ik. Achter hem ga ik aan. Daar ben ik nou lid van. Daar heb ik deel aan. Daar ben ik deel van. Van het lichaam van hem die God heeft opgewekt en eeuwig leven heeft geschonken. Van hem die het vergankelijke heeft afgedaan en het onvergankelijke heeft aangedaan. En van hem die veranderd is van het sterfelijke naar het onsterfelijke. Van hem de grote erfgenaam van alles waar Psalm 8 van zingt. En waar Psalm 16 van getuigt. Want de dood heeft losgelaten. Het bederf en de zonden moeten loslaten. En dat wat mij verhinderde om met God te wandelen. En dat wat mij bij God vandaan hield. Dat is weg. Hier staat de mens. Die mag eten van het geboomte des levens. Hier staat de paradijsganger en de paradijsbewoner. En van nu af aan hoor ik bij hem. En natuurlijk, dan moet er in ons leven heel wat gebeuren. Die levensvernieuwing. Daarom is er ook natuurlijk steeds gezegd in de afgelopen weken, je moet dat bij elkaar houden. Hè? Het is het werk van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. En dat vernieuwen we in het werk van de Heilige Geest. Hè? Daar mogen we op gaan letten bij leven en gezondheid onder Gods genade in zondag 20 en verder. Maar dit is wat het open graf op paasmorgen wil zeggen. Er is niets meer dat mij kan beschuldigen. Zelfs al klaagt mijn geweten mij aan dat ik tegen alle geboden van God gezondigd heb en geen van die geboden heb gehouden. Al moet ik belijden dat mijn geloof niet volkomen is en dat mijn ijver niet volmaakt is en dat ik zwak ben en hulpbehoevend en nog van veel moet afsterven. Ik. Maar hij leeft. De tweede Adam. En van hem ben ik. En zo word ik door God gerekend. Is onze diepste nood niet, hè? De diepste pijn. Dat we van God verlaten zijn omdat wij God verlaten hebben. Dat is die oude Adam. Die veroordeeld is. De mens onder de vloek van de wet. Maar als we zo bij elkaar zijn en met elkaar spreken en elkaar vertellen wat er in ons hart leeft. En wat ons bezighoudt. Dan hoeven wij toch niet te leven en ons kruis te dragen als mensen die geen hoop hebben. Of mensen die geen God meer aan kunnen roepen. Want het is Immanuel. God met ons. In de volheid van die naam. En met alle rijkdom en troost en vervulling die er in die naam meekomt. Daarom zegt Paulus tegen de Thessalonicenzen ook, bemoedig elkaar daarmee. Beur elkaar daarmee op. Spreek daarover als je met elkaar bent, over het leven in Jezus Christus. Dat een leven mag zijn voor de ogen van God. En in het vaste vertrouwen dat God je Vader en je beschermer is. Als een levende hoop. En een erfgenaam van dat eeuwige leven bij en met de Heer. Daarom toch is Christus mens geworden. Om als de tweede Adam de eerste te worden van een geweldige oogst die hij bezig is om in te zamelen. Het huisgezin van God, de gemeente waartoe u en ik mogen behoren. Wat is er in ons leven en spreken vaak nog een heleboel om zo te zeggen dodigheid. En dat is er zeker als we niet verder komen dan elkaar een klap op de schouder en wat medemenselijkheid betonen. Dan is er nog veel van dat dode. Als we het wel vertellen ook aan elkaar, maar het voor God bijvoorbeeld verzwijgen wat er in ons hart leeft. Dat hoeft niet. En dat mag ook niet. Want het graf staat open. En ik ben er weer. Want ik zie Jezus. En zo zegt Paulus het toch ook tegen de Romeinen. Zeg niet in uw hart, wie zal ten hemel opklimmen, namelijk om Christus te doen afdalen. Of wie zal in de afgrond neerdalen, namelijk om Christus te doen opkomen. En maar wat zegt het geloof nabij u, is het woord van het geloof dat gepreekt wordt. Het woord van het geloof dat van de toekomst spreekt. En dat van bijstand spreekt. Van een God die zijn armen om ons heen slaat en ons koestert. Want zoals door één iemand de zonde de wereld in is gebracht. En door de zonde de dood. Zo is nu de genade van die ene mens, Jezus Christus, voor zeer velen overvloedig geworden. Welke genade? Ja, dat ik toch in de gunst van Vader sta. Zo zijn we begonnen, hè, daar in zondag 5. Hoe kunnen wij dan aan deze straf ontkomen en weer in genade aangenomen worden? Daar zijn we begonnen. En dat het moest worden zoals het was. De mens met zijn schepper die wandelt in de avondkoelte. En gemeente, er is geen dag die je niet zo zou kunnen beginnen. En er is geen avond die je zo zou moeten afsluiten. Ik ben er weer. Ik ben er weer in Jezus Christus. Met hem ben ik begraven. Met hem ben ik ook opgestaan. En nu wandel ik in het licht van Jezus. Ons sterven is voor eeuwig leven, dat is het tweede. Het open graf laat dus iets zien, gemeente. Het openbaart iets. Het onthult iets. En dat is niet alleen dat de Heer Jezus is opgestaan en dat Hij er weer is. Want dat is nog een opstanding buiten mij en dat is iets dat troost tot aan de hemelvaart, om zo te zeggen. Ja, zolang als de Heer Jezus in eigen persoon op aarde is. En je dan nog in zijn omgeving en nabijheid getroost mag worden. Maar dat valt dan natuurlijk weg op het moment dat hij naar de heerlijkheid van de hemel en van zijn troon en zijn plek bij God teruggaat. Maar alles wat de Heer Jezus Christus heeft gedaan, dat is een bekendmaken van wat God met u en met mij van plan is te gaan doen. En zo moet je dus ook naar die hof van Jozef van Arimathea gaan. En zo moet je eens goed kijken naar die donkere vlek in de rotsen waar die steen voor heeft gestaan. Wat wil dat nou zeggen voor mij? Wat leer ik daar nou? Wat leer ik daar nou over mijn eigen leven en over mijn toekomst en over mijn heerlijkheid? Welke waarde heeft dat nou, dat mijn heiland leeft? Zeker, hij is die sterke God en de eeuwige vader, zoals Jesaja hem aankondigt in hoofdstuk 9. Die de banden van de dood heeft losgemaakt en het leven weer heeft aangenomen, zoals hij dat leven ook heeft afgelegd. Hij is het woord dat alle dingen draagt door zijn kracht. En hij is het die van eeuwigheid tot eeuwigheid God is en blijft. Deze Jezus, mijn Messias, mijn verlosser. Het gaat verder. Want in hem mag ik nu ook zeggen dat ik een kind van God ben. Mijn steen wentelt daar weg. Mijn graf komt daar open te staan. Mijn dood wordt daar begraven. En mijn leven komt daar naar buiten. In hem, in die tweede Adam, in dat hoofd van de kerk. Dat is zijn gemeente. Daar mag ik lid van zijn. We zijn hier bij elkaar en wij komen hier bij elkaar en we zijn met elkaar en aan elkaar gegeven. Omdat wij door het geloof leven hebben en van onszelf zijn afgestorven, toch? Dat is wat ons verbindt. Dat is toch het diepe mysterie van het geloof. Van het kerk zijn. Dat we allemaal stuk voor stuk en samen leden zijn van Christus en dat we bij Hem horen. En dat we hebben leren zeggen, Heere, ik ben dood. En in mij huist en heerst alleen maar de dood. Voor zover ik naar het vlees leef en in dit lichaam ben en in deze bedeling en wereld van dag tot dag ook de verwoestende gevolgen van de zonde zie en ervaar. De zonde waardoor de dood tot alle mensen is doorgegaan. En deze wereld ook zucht naar het moment van de bevrijding. Wie dat niet heeft leren zeggen, broeders en zusters. En zo voor God en Jezus Christus niet is komen knielen. Die hoort er niet bij. Die kan wel in de gemeente zijn. Maar die is niet van Jezus. Want wie hier is gekomen om zichzelf te bewaren, maar heel ver uit de buurt van dat graf te blijven, om te horen dat hij wel mag blijven leven, ja, die zoekt hier tevergeefs. En die zoekt ook in het evangelie tevergeefs naar de boodschap dat hij met behoud van eigen ik wel zalig kan worden en in Gods gunst kan komen te staan. Daar zal een wedergeboorte voor nodig zijn. Een opnieuw geboren worden. En dat vraagt dat we eerst zullen moeten sterven. Hè? Die zonden met Christus mee moeten kruisigen. En de dood met Christus mee moeten ingaan. Dat ziet u natuurlijk ook wel terug. In dat ten tweede uit zondag 17. Dat we door zijn kracht worden opgewekt tot een nieuw leven. Wie wordt er nou opgewekt, broeders en zusters? Ja, wie wordt opgewekt, die is toch tenminste dood geweest. Heeft opwekking die betekenis nog voor ons? Of heeft dat meer iets van de klank van opgewekt zijn? En vrolijk zijn misschien. Blij en enthousiast vanwege misschien ook wel de opwekkingsliederen. Een echt opwekkingslied, dat wordt gezongen door de apostel Paulus. Als die zegt, ontwaak gij die slaap en sta op uit de doden en Christus zal over u lichten. Dat is opwekking toch? Over de begraafplaats wandelen. En doden tot leven roepen, de dood overwinnen, de rouw verdrijven, de geur van de verlating en het afscheid veranderen in de geur van de ontmoeting en het welkom. Dit is een opwekkingslied, broeders en zusters, Psalm 130. Als u ons overtreden, o Heer, blijft gadeslaan, de ongerechtigheden, Heer, wie zal dan bestaan? Maar nee, daar is vergeving bij u altijd geweest. Want zullen de doden u loven? Nee, de levende looft u, hè, zegt Jesaja 38. En als daar dus staat dat wij door de kracht van Jezus Christus nu al worden opgewekt, dan wil dat zeggen dat wij dood zijn en dat wij midden in de dood liggen en ook dood blijven, tenzij Gods geest ons leven geeft om Jezus wil. En maar welke mens kan nou voor God bestaan? En wie kan dan voor God staan en zeggen, hier ben ik, o Heer, ik heb uw wil volkomen gedaan. Ja, wie anders dan hij die uit dat graf is opgestaan en leven heeft in eeuwigheid. Kijk, en zo drijft alles, maar dan ook alles naar Jezus Christus. Zo is hij je verlosser. En je enige leraar. Die je de wil van Vader over je verlossing volkomen geopenbaard heeft. Zo is hij je hoge priester, die je met het enig offer van zijn lichaam heeft verlost en met zijn voorbeden steeds bij de Vader voor je blijft pleiten. En zo is hij je koning over alle eeuwen heen. Deze Jezus, door God gegeven tot een volkomen verlossing, zodat ik nu mag zeggen, ik was dood. En ik lig er ook nog middenin. Maar ik ben van Jezus. Die leven is, en leven geeft. En de dingen die ik in mijn leven zo tegen Gods geboden indeed. En de dingen die ik voor God afzonderde en van het leven voor God afzonderde. Ja, die ga ik loslaten. En ik ga ze nu in het licht zetten. Van dat heerlijke gemeenschapsleven met God. Ik draai me om. En ik ga anders leven. En zo mag ik bidden. En zo mag ik leven. Zo mag ik denken. Zo mag ik rouw dragen en pijn dragen en zorgen hebben. Als de mens die leven heeft tot in eeuwigheid. En zich mag verheugen. In de blijvende omgang met zijn God. Schepper van hemel en aarde. En de Vader van mijn Heer Jezus Christus. Als we dan met elkaar praten. Dan zeggen we eerst, ben je er al mee bij God geweest? Want je weet toch, dat je na Pasen niks meer alleen hoeft te dragen. En dat geen zorg voor God verborgen is. Of verzwegen hoeft te worden. En als we bij het ziekbed of het sterfbed staan, dan mogen we troosten met die rijkdom dat het leven uiterlijk wordt afgebroken. Maar dat het integendeel steeds rijker, steeds voller, steeds meer naar zijn bestemming aan het toegroeien is. Want er is gemeenschap met de Heer. En die gemeenschap wordt steeds voller en steeds dieper, steeds rijker. En als we zonden hebben. En als we uitglijden. De Satan probeert ons met allerlei aanvechtingen ervan te overtuigen dat wij, slechte mensen die we zijn, nooit bij God kunnen horen. Dat wij onwaardig zijn. Om ook maar in de buurt van Gods heilige troon te komen. Dan kan Satan één ding niet loochenen. En dat is dat het graf van Jezus Christus leeg was. Dan mag je dus zeggen, ga weg. Achter mij, Satan. Want je staat in mijn zicht, in het volle zicht, op het open graf. Ik mag er weer zijn, want ik ben van deze Jezus. Van die mens die voor God kan bestaan, ben ik. Ik hoor daarbij. Ik ben één van hen die Jezus als hun verlosser roemen en volgen. En ja, ik zal struikelen en ik zal wankelen en ik zal mijn leven lang die geweldige strijd kennen tegen alles wat me aanvliegt en bedreigt en me van binnenuit verleiden wil. Maar ik ben van Jezus die God heeft opgewekt. Omdat hij deel heeft aan de levensboom. En wat die opstanding verklaart, broeders en zusters. Dat is naar de gelijkenis van die verloren zoon. Een vader die zijn armen wijd openzet. Dat openbaart mij dat open graf. Dat onthult die morgen van Pasen. Als met de eerste dauwdruppels de voetstappen van Jezus Christus door de hof gaan. Men heeft hem niet ergens neergelegd om daar te blijven. Hij heeft zich neer laten leggen om op te staan. En hij is door de Vader bij de hand genomen. Om met zijn God het levenslicht in te wandelen. En nou zou ik zeggen, broeders en zusters, ga erachteraan. En zorg dat je erbij blijft. Want zo hij, zo ik. De lammen, en de blinden, en de kreupelen. En alles wat zich in leven toch niet meer heeft kunnen houden. Dat is welkom door het geloof in deze Zoon. Die mijn gerechtigheid voor God is. Vermaan elkaar, bemoedig elkaar met deze woorden, zegt Paulus. Breng zo die kinderen bij dat open graf van hun Heer. En leer hun dat hun bestemming anders is. Dat hun leven een leven mag zijn onder Gods hoede. En in Gods tegenwoordigheid. In het samen zijn van het volk des Heren dat optrekt en de banieren hoog heeft wapperen. En dat optrekt richting dat nieuw Jeruzalem en dat zijn bij God voor eeuwig. Dat is toch de draagkracht onder je leven. Dus zo ben je ook elkaar gegeven. Om elkaar te vertellen dat het voor de Heer goed is tussen hem en jou. En dat je mag naderen tot de troon van de Allerhoogste om het daar neer te leggen. En het daaruit te schreeuwen en daar je tranen te laten drogen. Omdat jij van Jezus bent. Is dan ons spreken, ook onderling, soms toch nog niet erg zouteloos. En onze troost ver van de mensen af, als we God niet als eerste noemen. Kijk, en nou hebben we het andersom gezegd. Want we begonnen ermee te zeggen dat we dat juist soms niet durven, omdat het zo gemakkelijk lijkt. Of omdat het nog zo ver weg is. Nog. Wat zijn wij dwaze mensen. Dat we de rijkste troost, zelfs voor elkaar soms nog, op een afstand houden alsof het graf nog dicht zit. En Jezus Christus in de dood gevangen is gebleven. Je mag bidden. Je mag leven. Je mag kruis dragen voor God. Je mag wandelen met hem. En hij gaat voor je uit richting de heerlijkheid die hij heeft en die jij zult krijgen. Gegarandeerd, want hij is er toch. Hij is die volle mens die met twee gezonde voeten en op twee gezonde benen het graf uit is gegaan. Hij is de Adam die niet gezondigd heeft. En wie ook nooit zonde is geweest. Bent u van hem, gemeente? Is hij uw leven? En dan zullen we ook anders troosten. En dan zullen we ook anders omgaan met wat God in ons leven doet. Want de dood regeert niet meer. Heeft het niet meer te zeggen over ons. Christus heeft het te zeggen. De levende die ons bij God brengt. Zodat ik midden in de dood mag zingen van het leven. En in de meest felle aanvechtingen mag weten dat Gods hand onder mijn leven is. Ik hoef niet te leven als iemand die geen hoop meer heeft. Integendeel. God heeft mij door de opstanding van Jezus Christus doen wedergeboren worden tot een levende hoop. Tot een onvergankelijke en onverwelkelijke en onbevlekte erfenis die in de hemelen is weggelegd. En daarheen ben ik onderweg. Ik kom er steeds dichterbij en niets kan me in de weg staan, want ik ben van Jezus. Die mij zal doen staan voor de troon waaronder het water van het leven opwelt. Thuis bij God zelf. Amen.